Welkom bij Hulp Mijn Boek, de Nederlandstalige waar e-boekenpodcast met een beetje ses.
Met uw gastheer Joost van de Geek Fanboy.
En uw gastvrouw Rosanna van de Queen of Geek. Zo, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering over het derde deel van de Elfhaven-trilogie van Holly Black. En we hebben wat speciaals.
Want we hebben een paar hele leuke gasten.
Ja, we hebben namelijk met twee mensen gesproken van uitgeverij Boekerij. En dat is dus ook Best of Fantasy. En die hebben dus de boeken van Holly Black uitgegeven. En wij gaan ze dus even interviewen. Het is Jill en Rosalinde We hebben ze alle vragen gesteld over werken bij een uitgeverij, maar ook over de Elfhaven-trilogie en de toekomstige plannen voor de uitgeverij.
En we hebben wat juicies!
Ja, we hebben echt exclusieve nieuwtjes waarvan bepaalde dingen nog niet bekend zijn. Dus als je het op de dag dat die online komt luistert, hoor je het als eerste.
Oh yeah!
Maar laten we eerst even heel kort beginnen. Wat vonden we van deel 3? Rosanna, vertel.
Wat vond ik van deel 3? Nou, je moet even denken, ik heb hem een paar jaar geleden al in het Engels gelezen. Ja, shame on me. Maar ik heb geen geduld, dus ik lees alles al in het Engels. En toen vond ik hem eigenlijk niet zo heel sterk. Ik vond het net iets te snel gaan. En bepaalde dingen pikte ik gewoon net iets minder soepel op. Dus ik dacht, hoe zal dat in het Nederlands zijn? En het viel mij eigenlijk op dat ik het in het Nederlands veel chiller vond. Dus ik had veel meer het gevoel dat ik meer in het verhaal zat en... Het liep gewoon allemaal net iets soepeler. En ik irriteerde me ook minder aan bepaalde verhaalloop. Dus ja, ik vond het eigenlijk best wel tof. Ik ben nog steeds niet 100% fan van het einde. Maar over het algemeen, ik vind de verhaallijn top. Ik vind alles tussen Carden en Jude is gewoon... fabulous. En... Ja, ik vind het gewoon een sterke verhaallijn en het had voor mij ook echt wel iets uitgebreider gemogen. Maar over het algemeen vind ik hem echt heel tof. Echt een goede afsluit van de serie.
Ja, ik vond het ook een heel sterk begin hebben. En ook leuk om te zien dat ik in het begin Carden best wel een klootzak vond. En nu denk ik, het is nog steeds een klootzak. Maar wel een hele leuke klootzak die ook best wel van grond een klootzak is. Dus dat vond ik heel erg leuk. Heel veel personages wisten me echt te verrassen. Ik vond het de grote, ja, spannende tussenstuk vond ik heel cool. Einde was dat misschien had iets meer uitgekund, maar ik vond hem over het algemeen echt een hele toffe serie. En ik vond het een soort van pijnlijk om afscheid te moeten nemen aan het eind van deel 3. Dat ik dacht, oh, hier kan ik dus nooit meer over lezen. Shit.
Ja, gelukkig gaat Boekerij nu ook de oude trilogie van Holly Black vertalen. En dat speelt wel...
Voor de trilogie af, toch?
Ja, maar wel in hetzelfde wereldje.
Ja, ja, ja.
Dus je hoeft het nog niet helemaal los te laten. Nee. Er zijn bepaalde personages die dus in Elfhaven voorkomen, die je in deze serie ook weer terug gaat zien.
Yes, we gaan dus, het zo allemaal horen, straks bij het interview. Voor de rest hadden we nog tips van de week, dus daar gaan we even heel kort doorheen.
Echt supersnel tips. Oké, mijn tip is de geneesres van Zalendorf. Want die komt over een tijdje uit en ja, hij is getipt als Sage Maas. Jongens, ik ben al om, hè. Ik ben heel simpel. Maar ik zal even heel stiekem zeggen dat ik hem nu momenteel aan het lezen ben.
Exclusief.
Exclusief. En ik vind hem tot nu toe echt wel fantastisch. Dus ik kan echt niet wachten om het hele boek te lezen en ik ben er gewoon echt heel hyped voor. En het is ook echt wel een beetje voor dezelfde trant van de mensen die houden van Sage Maas en ook wel een beetje van Holly Black. Dus zeker een tip.
Yes. Ik geef zelf nog een tip, namelijk de Best of YA XS verhalen. Ik ben momenteel Girl 6 van Mia Mouse aan het lezen. En het is weer net zoals toen ik Boy 7 las. Gewoon weer, het leest zo lekker weg. Heel veel actie. Het is spannend, het is mysterieus. Het blijft je intrigeren. Zo'n goede schrijfstijl. Ik denk, oh ja, daarom was ik dan vroeger fan geworden van spannende YA-verhalen.
Maar hoe weet je überhaupt nog iets van dat boek? Like, het is echt... Hoe lang geleden?
Nou,
15 jaar geleden of zo.
Het wordt steeds minder, maar ik wil zeggen... Dit boek speelt zich wat meer in de toekomst, na Boys 7 af. Oh. Er zijn ook hele andere personages. Dus je kan ook het gewoon lezen als je Boys 7 niet hebt gelezen.
Oh, dat ook.
En voor jongeren vind ik dat een hele mooie instap. Want stel dat ze nog nooit hebben gelezen en ze gaan Girl 6, dan denken ze, wow, wat spannend. En dan denken ze, hey, wat heeft deze auteur nog meer geschreven? Boys 7, boom. Nou, dan zit je vast in het YA-genre, dan ben je helemaal hyped. En er komen dus meer boeken aan van andere Nederlandse auteurs. Dus ook allemaal korte verhalen. Dus dat lijkt me zeker voor de niet-lezende jeugd, maar ook gewoon natuurlijk voor de YA-lezers die gewoon houden van lezen. Is het echt een heel tof initiatief. En Esther Walraven, die heeft dus een pre-order actie dat ze dus ook nog je boek signeert. Dan moet je even kijken naar de Instagram van Best of YA Books, want daar hebben ze het ook gedeeld.
Ik dacht dat jij kocht.
Oeps, shit. Oké. Heel veel plezier met het luisteren naar het interview. En dan spreken jullie later.
Later.
Zo, oké, nou, daar zijn we dan. Hallo dames, leuk dat jullie er zijn. Laat ik bij Jill beginnen. Vertel eens wat over jezelf, bijvoorbeeld wat je doet bij Uitgever de Boekerij en wat ook je favoriete boek is.
Oké. Nou, mijn
ook wel meteen zo'n vraag dat je denkt, help.
Ja, ik heb een beetje het gevoel dat ik weer in de studiezaal, in de college zit. Dan moest je ook altijd zo'n rondje doen van wie ben je, wat is je opleiding. Maar ja, ik ben dus Jill. Ik ben redactieassistent voor Boekerij Fictie. Dus de tak die de romans, de thrillers en de fantasy doet. En als redactieassistent help ik dus mee met alle ondersteunende taken die te maken hebben bij het maken van de boeken. En ik rond ook alle omslagen af. Sinds kort help ik ook dus mee met Rosalind en de anderen met acquireren, mag ik meelezen en dat soort dingen. Dus dat is heel erg leuk. Dus dat wel een beetje, denk ik.
En je favoriete boek?
Oh, je favoriete
de vraag.
Ja, dat hebben we ook op Beste Fancy al vaak langs zien komen. Ja, De Naam van de Wind blijft altijd een van mijn favorieten. Dus dat in dit genre is dat wel een van mijn all-time favorites.
Top. En dan Noor, jou, Rosalinde.
Ja, ik ben acquirerend redacteur bij Boekerij. En ik gram, maar ik hoop dat we dat eruit krijgen. Dat betekent dat ik vertaalrechten aankoop. Dus vertaalrechten acquireer, verkrijg. En daarvoor ben ik veel in contact met buitenlandse uitgevers, agenten, auteurs en scouts. En zijn we eigenlijk altijd op zoek naar welk boek moet nou echt worden vertaald naar het Nederlands. Of welke Nederlandse auteur moet er nou echt eens een boek uitgeven. En daarna begeleid ik die auteur bij het schrijven van het verhaal, als het een Nederlandse auteur is. Maak ik de omslagen, schrijf ik de teksten voor het achterflap en maken we samen met het hele team een heel mooi boek van. Eigenlijk heel breed van het begin van, nou, welk boek zouden we willen doen, totdat het op de boekenplank ligt.
Terwijl, je hebt de baan die iedereen wil hebben.
Het is wel
het zou best wel hebben.
Om goed bezig te kunnen zijn, dat is absoluut de feit, ja.
En jouw favoriete boek?
Mijn favoriete boek is denk ik toch een kerstvertelling, A Christmas Carol van Dickens. Dat is het eerste geestverhaal dat ik ooit las. En vanaf dat moment was ik totaal verslingerd.
Nice.
Cool.
Nou, wat heel veel luisteraars wilden weten is hoe in principe het uitgeefproces nou in zijn werk gaat. En wanneer zeg maar jullie echt jullie taak gaan uitvoeren tijdens dat uitgeefproces. Kun je ons een beetje meenemen in het uitgeefproces?
Zeker, ja. Het uitgeefproces verloopt denk ik op elke uitgeverij net een beetje anders. Iedereen heeft dus een eigen methode. En dat maakt natuurlijk ook uit als bij mijn boekerij werken 60 mensen. En sommige uitgeverijen bestaan uit 1 of 2 mensen. Dus dat maakt natuurlijk ook een beetje uit wie wat doet en hoe het geregeld is. Maar bij ons werkt het in elk geval zo dat wij hebben dus een acquirerende redactie. Die is dus constant op zoek naar nieuwe boeken om uit te geven, om te laten vertalen. Als je dan iets hebt gevonden als redacteur die denkt, nou, dit moeten we echt gaan doen, dan schrijven we daar een uitgebreid uitgeefplan voor. Echt, nou, dit is waarom ik het wil uitgeven, dit is hoe ik eruit moet komen te zien, dit is de doelgroep die ik voor me zie. Volgens mij moeten we het op deze manier gaan marketen. Ik denk dat we er zoveel exemplaren van kunnen drukken, dat er zoveel mensen zijn die het willen lezen. En dat plan, dat presenteer je dan in een uitgeefvergadering. Dan zitten we met eigenlijk representatives van de hele uitgeverij. Dus er zit iemand van verkoop, er zitten mensen van online, mensen van marketing. En dan moet je eigenlijk als redacteur je plan verdedigen. Ze stellen allemaal kritische vragen. waarom dan dit? En is dat niet veel te duur? En wie leest er nou eigenlijk nog fantasy? En dan gaan wij met ons grote fantasy hart daar heel erg ons hart voor maken. Dat we het echt wel moeten doen. En uiteindelijk zeggen ze dan hopelijk ja. En dan mag ik dus met de rechthebbende, vaak een agent of een uitgever, gaan steggelen om een prijs die voor ons haalbaar is. En als dat lukt, dan gaat het manuscript naar de bureauredactie. Die regelt bij ons dat het wordt vertaald en gecorrigeerd. En dan komt Jill erbij en Jill gaat dan haar productiemagic doen voor onze limited editions.
Ja, klopt. En ondertussen ook tijdens dat jij dat aan het regelen bent, beginnen we vaak ook waar komt het in de aanbieding. En dan gaan we dat schrijven en dan gaan we een omslag regelen dat het er mooi uit komt te zien. En met fantasy proberen we dan ook echt nu iets onderscheidends te doen. Dus ook misschien een heel nieuw ontwerp. En dan eenmaal als die aanbieding uit is en mensen van verkoop het in de boekhandels ook hebben gekregen. Dan gaan we door met publicatie en ook het afronden van het omslag. Dat de achterkant opkomt en dat de binnenkant allemaal, dat het allemaal klopt voordat het gedrukt wordt. En dan begint de promotie en de PR en marketing. Die daarvoor natuurlijk ook al een heel plan hebben bedacht. En dat is denk ik dan wel dat het een beetje rond is, toch Roos?
Ja, ja, want de werkers inderdaad, ik weet niet of alle luisteraars dat al weten, maar met 3 aanbiedingen per jaar. Dus we maken altijd een plan voor 4 maanden wat we willen gaan uitgeven. En daar maken we dan ja, een soort klein boekje van. Dat is wat we doen. Dus ook hiervan een boekje met dit worden alle covers, dit zijn alle teksten, dit is wat we per titel en marketing van plan zijn. En de verkoopafdeling neemt dat boek dan mee langs alle winkels in Nederland. En probeert zoveel mogelijk van onze boeken de boekhandel in te kletsen.
Ja. En ik vergelijk ons eigenlijk altijd met een Phoenix-proces, omdat we dit iedere keer doen, 3 keer. Ja. Dat we zeg maar een soort van branddag hebben als het net uitkomt, de catalogus. En dan zijn we helemaal afgefikt. En dan uiteindelijk dan herreizen we weer uit de as en dan beginnen we weer opnieuw.
Dat klinkt heel dramatisch en heel cool tegelijkertijd.
Ik vind dat we meubelboekerij moeten omlopen tot de Orde van de Phoenix. Het is jammer dat het al bestaat. Het zou erg passend zijn.
Vind ik wel, inderdaad.
Het zou zeg maar het moment dat dus de nieuwe catalogus aankomt, is meestal voor jullie de meest drukke periode.
Het moment vlak daarvoor. Als je er ineens achterkomt dat een auteur zegt, ik ben toch niet zo blij met het omslag. En je denkt, dit moet morgen naar de drukker. Of je denkt ineens, oh, hebben we eigenlijk wel de rechten geregeld voor de binnenkant, voor het fotokatern van dit boek? Of hebben we eigenlijk wel de flaptekst voorgelegd aan de agent, die nu alle flapteksten wil zien? Dat is om de week voordat het naar de drukker moet. Of er wordt een ontwerper ziek. Je denkt, ah, maar ik wilde eigenlijk nog een andere variant op dit omslag proberen. Dat is de stress van de week. Eigenlijk, zodra je naar de drukker is, dan denken wij, oh. En dan 2 weken later.
Van alle leuke reacties.
Ja, dat is eigenlijk is de week inderdaad de week nadat die uit is de leukste week. Want dan komen inderdaad alle reacties binnen van lezen zeggen, oh, ik heb al zo lang gewacht tot deze trilogie vertaald ging worden. Of wat een toffe cover. Weet je, dat is ja, dat is eigenlijk de leukste week.
Maar wat het werk ook altijd maakt, is dat we altijd vooruitwerken. Dus altijd bezig zijn met iets wat pas een half jaar gaat verschijnen of zo.
Nou ja, wat Rosalinde net zegt, is op zich wel een goed punt voor onze volgende vraag. Want waarom hebben jullie eigenlijk besloten om toch wel na een aantal jaar toch te besluiten om de Elfhamen-serie te vertalen?
Ja, ja, dat is een leuke vraag. Want eigenlijk tegen de tijd dat we dit besloten, was er twijfel of we wel door moesten gaan met ons fantasyfonds bij Boekerij. Ja, omdat toch heel veel fantasylezers in het Engels lezen. En we merken dat de concurrentie daarvan zo groot is dat het toch best pittig is om hè, je investering terug te verdienen. Want we moeten natuurlijk de vertaalrechten betalen, de coverrechten betalen, een vertaler betalen, een corrector. Nou ja, alles wat erbij komt kijken. En uiteindelijk merkten we dat we vaak bij fantasy, het zijn natuurlijk ook vaak hele dikke boeken, we zetten er vaak literaire vertalers op, omdat het toch echt iets is waar je echt taalgevoel voor moet hebben en heel diep in moet duiken, juist omdat veel van de concepten en woorden niet bestaan. Dat maakt het best wel een dure, en we willen natuurlijk graag mooie edities van maken. Dat maakt het ja, een duur product om te maken. Dus eigenlijk hebben we toen het gesprek gehad, moeten we dit wel blijven doen? Gelukkig is er een hardcore groep bij Boekerij die zegt, ja, kunnen we dit alsjeblieft blijven doen? Want het is ons favoriete genre. Toen ben ik eigenlijk heel erg bewust op zoek gegaan naar een fantasy trilogie die wel heel sterk is en heel leuk is, maar niet zo super dik. Waardoor je niet enorme betaalkosten hebt. Dan heb ik gezegd, laten we nou... We hebben toen net De Kleuren van Magie-trilogie uitgegeven, de Schemering-trilogie van V.I. Schwab. En zij was toen op Jalfest, dat was 2019. En daar hebben we denk ik 1 Nederlands boek verkocht en 895 Engelse boeken van V.I. Schwab. Waar natuurlijk alleen de Engelse uitgever iets aan verdient. Wat ik aan de ene kant helemaal snap, want ik lees zelf ook heel graag Engels. Maar aan de andere kant was dat wel iets waardoor we dit gesprek ingingen. En toen heb ik gezegd, nou, weet je wat, volgens mij wat we toen hebben gedaan, of hebben onderschat, is dat alleen een paperback maken met hetzelfde omslag en alleen maar een vertaling, dat misschien niet genoeg is voor iemand die het ook in het Engels kan lezen. Dus laten we nou een nieuwe trilogie aankopen, niet te dik, niet te duur, en die echt mooi uitgeven, hardcover, met mooie illustraties, echt iets wat je in de kast wil hebben. Dat je niet alleen dat verhaal wil consumeren, maar echt dat product wil hebben. En zo kwam ik echt met Holly Black uit. Ik had die trilogie al gelezen, het eerste deel in elk geval. En ik vond dat toen heel leuk. Ik dacht, volgens mij is dit echt iets wat mensen die fan zijn van Sarah J. Maas en van Suzanne Collins kunnen volgens mij hier ook helemaal verliefd op worden. En zo hebben we echt besloten om dit uit te gaan geven.
Volgens mij was dat best een goede zet.
Ik denk het ook, ja. We hebben nu geen twijfel meer over het Fantasy Fonds. Dus dat is wel een hele...
Dat horen we graag, want als er iets toch wel ons favoriete genre is dat we er graag in willen houden, dan is het toch wel fantasy.
Ook leuk, de luisteraars, de meeste mensen die willen ook meer afleveringen hebben van fantasy. Dus het is echt wel een genre wat nog steeds heel erg leeft binnen de YA community.
Ja, dat is fantastisch om te horen. Nee, ik zou zeggen, blijf vooral ook in het Nederlands kopen. Ook als ze soms iets duurder zijn vanwege een investering, want ja... Anders, hè, wij moeten natuurlijk het uitgeefplan verdedigen in die uitgeverij. En als zij alleen maar zeggen, ja, maar we hebben niet van de vorige verkocht, dan kunnen we niet verder. En daardoor, we hebben wel als boekerij besloten, wat we niet meer gaan doen, is series niet afmaken. Want dat vind ik zelf de grootste frustratie als je begint met een vertaalde serie, dat het na boek 3 ophoudt. Dus we hebben wel achter, nou, zelfs als het minder verkoopt dan we hadden gehoopt, wij maken gewoon uit principe altijd series af. Als geste aan de lezer en als bedankje voor hun loyaliteit, dat ze toch... In de Nederlandse vertaling zijn gestapt. Want hebben jullie, daar ben ik echt wel benieuwd naar, hebben jullie het gevoel van, oh, onze lezers lezen ook veel Engels, of we lezen zelf graag Engels, of is het 50-50?
Ja, ik ben dan denk ik toch wel de slechte van ons tweeën. Ik lees wel echt heel veel Engels. Ja, ik ben echt gewoon zo iemand dat als ik iets in het Engels zie wat ik interessant vind, dan koop ik het gewoon meteen. En als het inderdaad in een mooie editie uitkomt in het Nederlands, dan wil ik me absoluut wel op die manier hebben, maar meestal heb ik hem dan al wel gelezen.
Ik merk ook wel dat als je gewoon iets extra's bij een Nederlandse editie doet, dat mensen dan toch geneigd zijn om die Nederlands in huis te halen. Al is het maar een speciale boekenlegger of een kleine artprint. Inderdaad, of iets leuks aan de binnenkant van het boek. Dat is al wel meteen voor heel veel mensen toch dan toch dat ding van, oh, nou laat ik dan toch maar die Nederlands in huis halen.
Ja, want ik heb bijvoorbeeld van die... unboxing video's gedaan op mijn Instagram waarop ik laat zien hoe het boek eruit ziet. En toen heb ik gewoon meerdere mensen uit Amerika gehad die zeiden, hey, kun je dit versturen naar Amerika alsjeblieft? Want ja, verzamelaars willen inderdaad de boeken gewoon in allerlei verschillende vormen en maten hebben. Ik heb bijvoorbeeld De Vrede Prins ook, zowel in het Engels als in het Nederlands. Omdat ja, ik vind het gewoon leuk om te hebben. Nou ja, Sarah J. Maas heb ik in elke vorm dat die ooit is uitgekomen.
We hebben een halve boekenkast aan Sarah J. Maas boeken.
Ja. Geen spijt. Ik heb deel 1, denk ik, nu in 5 of 6 edities. Dus ja, ik ben wel een verzamelaar. En ik denk dat dat ook wel veel werkt. Gewoon het gevoel van verzamelen. De hype daaromheen. Dus.
Ja. Ja, ik vind het wel interessant aan het fantasy genre, want... Ik heb het gevoel dat we steeds meer, nu word ik even heel filosofisch, maar ik heb het gevoel dat we steeds meer naar een soort licentiemaatschappij gaan. Dus we hoeven niet meer per se zelf een auto te hebben, we willen een abonnement op Green Wheels. We hoeven geen dvd's meer in huis, we willen Netflix, we hoeven geen cd's, we willen Spotify. En de vraag is nu heel erg met boeken, hè, is dat ook zo? Willen mensen gewoon een boek kunnen consumeren, maar het niet meer in de kast hebben staan? En ik denk dat dat voor veel genres of lezers misschien wel het geval is, maar dat juist... Met fantasy, dat dat echt een lezer is die zegt, nee, ik wil, naast dat ik dat verhaal wil, wil ik gewoon dit product en hoe het eruit ziet en de art en de boekenleggers en inderdaad alles eromheen. En dat, ja, dat vind ik wel iets heel moois en heel bijzonders aan dit genre en aan haar lezers.
Ja, daarom kun je natuurlijk ook van YA en dan vooral inderdaad fantasy de meeste merchandise vinden. Maar mensen die willen gewoon verzamelen in de boeken en de merchandise eromheen. Ja, het is gewoon iets waar mensen gewoon fijn vinden om te hebben. En het ziet er ook gewoon heel tof uit in je boekenkast.
Ja. Zouden jullie dan, kopen jullie het liefst online of in de boekhandel of allebei?
Boekhandel.
Boekhandel, ja? Sowieso.
Ja.
We hebben sowieso wel een, als het echt niet anders kan, bol.com, maar anders absoluut geen bol.com boeken kopen. Dus mm-hmm. Daar zijn we wel heel strikt in. Maar het liefst, ja, we wonen in Rotterdam, dus we gaan gewoon lekker naar de Dommer. Ja, kopen we niet zonder boek naar huis.
En ik moet ook zeggen, alle impuls aankopen die we doen qua boeken, dat is ook wel in de boekhandel. Je laat een boek liggen en denk je, oh, die is zo mooi, die moet wel mee. Dat gebeurt eigenlijk alleen in de boekhandel, niet online. Want dan weet je eigenlijk al van waar je expliciet naar gaat zoeken. En het is gewoon lekker om ook er rond te lopen. Het is echt als een soort uitje, even naar de boekhandel gaan.
Vooral nu.
Ja,
ja, nu het weer kan. Zo fijn. Iedereen naar de boekhandel. Verliefd worden op boeken, yes. En niet wist dat ze bestond.
Ja, want de boekhandel blijft een plek waar je echt vaak heen gaat zonder plan. En dan zie je gewoon iets moois en dat neem je dan alsnog toch mee. Omdat het te mooi is om te laten liggen.
Precies. Ik denk dat daarin ook limited editions juist zo goed werken. Omdat mensen inderdaad dat zien en in hun handen hebben. Ze zien die binnenkant en ze denken, wow, dit is echt heel tof. Vooral als je het dan inderdaad in een kleine oplage hebt, dan hebben mensen toch al eerder van, oeh, maar deze wil ik toch wel graag hebben. En ik ben bang dat het ook niet meer in deze editie te vinden is. Bijvoorbeeld de Vrede Prins. Je ziet nog steeds in YA-groepen heel vaak de vraag, kan iemand nog aan die eerste editie komen?
Nou, wij moesten ook die vraag stellen aan jullie. Van, zijn er überhaupt nog limited editions van deel 1? Zo erg zijn mensen nu.
Ja, nee, het is helaas, hij is nu in de zevende druk. Super fijn.
Zevende!
Ik kreeg nog maar een keer voor alle verkoopmensen die 2 jaar geleden... Nee, de zevende druk. Hartstikke fijn.
En,
ja, alleen de eerste was natuurlijk limited edition. Maar misschien dat hij bij je lokale boekhandel nog wel ligt. Maar hij wordt niet meer gedrukt, helaas. En we hebben hem ook niet meer zelf.
Ja, dus extra reden om naar je boekhandel te gaan. Hoest, waarschijnlijk is er nog een kans dat hij daar aanwezig is?
Als je hem gaat vinden, is het daar. Ja, absoluut.
Ja, want dat eigenlijk wilde ik ook even zeggen voor de Verbannen Koningin. Want superleuk, die gaan we straks ook uitkleden, dat het een uitgeklede versie wordt. Want hij is bijna op. En als je die dus straks nog gaat zoeken, want dat is dus nu heel erg urgent, als mensen die graag willen, dan is de boekhandel echt wel de plek waar die nog kan liggen. Want daar zijn ze uitgeleverd, dus dan moet je daar even op jacht.
En dan meteen 20 andere boeken kopen.
Ja.
Nou, jullie waren dus de trilogie gingen jullie vertalen. Waren er bepaalde dingen waar jullie een beetje tegenaan liepen bij de trilogie? Bijvoorbeeld bepaalde woorden die vertaald moesten worden, of dingen die ja, misschien in het Nederlands niet meer zo lekker klinken?
Ja, omdat wij dus een vrij grote uitgeverij zijn, dus eigenlijk het hele vertaal en redactie van de vertalingproces ligt dus bij de bureauredactie. De volgende keer vragen we ook de bureauredacteur van het boek hierbij. Die weet daar alle ins en outs van. Maar in het algemeen merken we wel bij fantasy dat het inderdaad vaak gaat om dus inderdaad hoe vertaal je woorden die niet echt bestaan. En zeker bij soort YA crossover denk ik dat het heel belangrijk is om de juiste stem, de juiste toon te vangen. Dat het niet kinderachtig wordt. Dus daarom heb ik het liefst ook vertalers die graag fantasy vertalen en zelf graag fantasy lezen. Want wat je wel eens merkt is als iemand er niks mee heeft, dat hij denkt, oh, het gaat over elfjes, dus het is een kinderboek. No, no. Dus dat is wel iets om goed op te letten.
Dat is geweest. De fee. Als je gewoon alle feeën in het verhaal nu vervangt als elfje.
Ja.
Oeh, auw.
Precies. Dus dat soort dingen, dat denk ik het allerbelangrijkste is bij fantasy om op te letten. En zeker als het wel dikkere boeken zijn en je werkt met meerdere vertalers, dat natuurlijk iedereen alles op dezelfde manier vertaald. Dat je niet in het tweede deel ineens denkt, hey, heette deze engelsoort niet, nou, dat hebben we bijvoorbeeld bij het Huis van Aarde en Bloed, de Crescent City serie van Sarah J. Maas. Dat zijn zulke dikke boeken. We willen daarmee heel graag gelijktijdig uitkomen met de Engelse editie, omdat dat natuurlijk toch een doelgroep is die snel naar het Engels gaat. Want als de nieuwe Sarah J. Maas is, wil je die natuurlijk meteen lezen en niet nog een half jaar wachten op een Nederlandse vertaling. Dus dat proberen we zo snel mogelijk te doen. Maar dan moeten we dus vaak met meerdere vertalers werken, omdat ze zo dik zijn. En Ja, dan heeft de bureauredactie wel echt een taak aan om te zorgen dat alle diersoorten, engelsoorten, noem maar op, in het begin en in het einde nog steeds dezelfde naam hebben. Ja,
ja, en vaak is er dan van tevoren al iets wel beschikbaar wat nog niet vertaald kan worden, maar dat ze wel als team samen kunnen gaan zitten en zich allemaal inlezen en dan allemaal gaan sparren en een lijst maken met dit gaan we doen, zodat alle neus dezelfde kant op gaan. Maar als je een serie hebt, zoals Maas ook, die natuurlijk heel veel delen heeft, dan wordt het de kunst om bij deel 7 heel goed in de gaten te houden wat er in deel 1 is gegaan, dat dat ook nog goed gaat. Dat is soms ook nog wat fout kan gaan. En daar weer op letten.
Bonusvraag. Hoeveel namen heeft Fleetfoot gehad? In Throne of Glass. De winnaar krijgt een boek.
De limited editions natuurlijk, daar wil ik het ook graag over hebben. Hoe zijn jullie in principe op het idee gekomen wat betreft de keuzes voor de limited edition? Want er zijn eigenlijk meerdere dingen in die limited edition die het zo mooi maken. De goud op snee, de binnenkant, de illustraties, de cover flap, ik het ook kan noemen.
Naakte cover.
De naakte cover. Er zijn zoveel verschillende dingen. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Hoe kwamen jullie in principe tot die connecties om het uiteindelijk zo mooi te maken dat die nu is?
Ja, het allereerste idee kwam dus toen bij Jalfest, omdat ik dacht, hey, sommige van die Engelse boeken zijn echt schitterend en ons is eigenlijk gewoon een paperbackie met de Engelse cover erop. En in de praktijk hoe we dat aanpakken, Jill, daar zit jij nu helemaal in, met onder andere de genezen van Zed en Dof. Dus misschien kun jij meer vertellen over hoe we op al dat extra materiaal komen.
We daar iets speciaals bij zitten, want ik wil dit boek hebben, dus ik ben wel nieuwsgierig.
Ik kan daar nog niet te veel over zeggen, omdat ik dat nog een verrassing word als we het gaan aankondigen. En dat je dan in dat stukje bij beetje een beetje uitpakt van wat voor cadeautje gaat dit straks worden. Maar we hebben onder andere contact met de agent, met de uitgever, om te vragen of de auteur bijvoorbeeld bereid is om iets te doen, of ze daar tijd voor hebben. We houden heel erg in de gaten wat zij zelf ook plaatsen, want Noni is bijvoorbeeld iemand die heel actief is online of daar dingen voor gedaan zijn. Nadat ik contact had, kreeg ik ook te horen dat er nog meer limited editions zijn gemaakt, dus dan bestaat er ook extra materiaal en dat sturen we dan ook op. En dan gaan we natuurlijk een schifting maken van wat is het leukste en wat past erin. Dan kijken we ook naar fanart, gewoon wat zijn kunstenaars nu aan het maken. Zijn daar hele toffe illustraties bij die we kunnen gebruiken? En we proberen ook een beetje te kijken natuurlijk het onderwerp. Zit er voor het symbolisch iets in wat leuk is, wat echt bij het verhaal past, wat dan iets toevoegt? Kijk, je kunt bij ieder boek wel een boekenlegger toevoegen, maar voor sommige is dat wel relevant en voor anderen niet. Dan proberen we dus ook, als we tegelijk uitkomen, dat we ook echt een illustratie maken voor op het linnen of voor op het stofomslag wat uniek is en past bij de inhoud.
Waren de illustraties vinden voor de Vrede Prins en de rest van de boeken erg lastig, of was het eigenlijk al heel snel te vinden?
Oh, dat was inderdaad echt erg makkelijk.
Ja, dat was
daar is ook wel een hoop afwerk van.
Exact. Dat is een groot voordeel dat het al een tijdje uit is in het Engels. Dus iedereen is al helemaal losgegaan op Tumblr en op Instagram. Dus dat was makkelijker. Nee, we hebben meer moeite met nieuwe dingen waarbij we tegelijkertijd uitkomen met het Engels. Dan is er soms nog niet zoveel. Dus dan kunnen we zelf iets commissionen, dus zelf iets uitzetten bij iemand. Of heel creatief zijn en iets verzinnen. Het is natuurlijk heel fijn dat we zelf ook fantasy fans zijn. Dus we kijken natuurlijk ook naar wat doet Fairy Loot, wat doet Illumicrate, wat doen andere uitgeverijen, wat doet Leiding Stevenhof, wat doen ze in het buitenland. Harper Voyager is bijvoorbeeld een uitgeverij die vaak heel erg uitpakt met zijn edities. En dat inspireert ook weer met nieuwe ideeën.
Tof.
Ja. En wat was voor jullie het allerleukste aan het uitgeven van de Elfhamer-trilogie?
Rood weet dat ik hier ook al antwoord op bedacht. Het was voor mij echt proving them wrong. Dat inderdaad fantasy wel kan werken en dat er gewoon ook een hele lieve en leuke community is die graag verzamelen en die enthousiast zijn en die ook als wij ze meer betrekken ons zouden willen steunen daarin, dat we door kunnen blijven gaan, want het blijft gewoon iets wat je alleen maar samen kunt doen. zoals Roos ook net zei, van als jullie onze vertaling kopen en als wij daarin weten dat het werkt, kunnen we ze alleen maar mooier maken straks. Dus dat is voor mij wel een van de dingen die ik echt het allerleukst vind.
Ook ontzettend leuk was inderdaad allemaal reacties uit het buitenland. Mensen uit Kroatië en Indonesië en Korea die allemaal deze editie willen hebben. We hebben het ook gezien met Abby LaRue. Dat is gewoon fantastisch. Mensen over de hele wereld de boekerij-editie van een fantasyboek hebben gekocht. Ja.
Mooie antwoorden. Er komen natuurlijk nog wat meer boeken van Holly Black. Zo hebben we over een aantal maandjes hebben we Water. Kunnen jullie daar misschien wat over vertellen?
Ja, want dat willen we wel weten. Ja. Wat is sowieso de connectie? Want ik denk dat misschien niet iedereen echt weet wat precies de connectie is tussen Water en de Elfhanen-serie. En er waren volgens mij wel wat connecties tussen, dus ik ben wel benieuwd.
Ja, dit is een eerdere trilogie van Holly Black. De Modern Fairy Tales heet het in het Engels. En die trilogie spreekt inderdaad een beetje tegen Elfheim aan. Het speelt in hetzelfde universum en er is ook de hoofdpersonen uit deze trilogie zitten ook als een soort figuranten door de Elfheim-serie heen. Dus dat is wel leuk als je straks deze hebt gelezen en je gaat weer terug naar Elfheim en denk je, hey, ik heb deze mensen allemaal gezien bij de kroning van Prins Dane en op allerlei feestjes en daar lopen zij ook gewoon rond. Dat is wel leuk. Het is denk ik een beetje dezelfde sfeer, dus het gaat ook weer over en het gaat weer over politieke intrige en natuurlijk is er ook weer heerlijke romance. En ja, ik denk dat dat eigenlijk een beetje, wij hebben dus eerst Elfheim uitgegeven, omdat ik wel denk dat dat haar meest iconische trilogie tot dusver is. En we zijn in afwachting van...
Ho, en hier moeten we even stoppen, even een kleine pauze nemen, want wat net gezegd zou gaan worden... Dat mogen we dus niet bekendmaken in de podcast.
En wij weten dit wel.
Het enige wat we kunnen zeggen is dat het in juni bekend gaat worden gemaakt door de uitgeverij. Ja. En dan kan je het hopelijk ook gewoon weten.
Maar wij weten het al wel.
En met deze tune gaan we over weer terug naar het interview.
Ik heb zelf een vraag nu. Oké, laten we beginnen met, deze komen ook uit de Limited Edition. Kunnen jullie daar wel iets over zeggen?
Sowieso is dat volgens mij al bekend. Het krijgt sowieso dezelfde kleur op nee als die je ook het blauw wat je op de voorkant ziet.
Ja.
Maar dit is eigenlijk wel ook het project, Roos, waar jij vooral mee bezig bent.
Ja. Sorry. Ja, klopt. Het is eigenlijk een beetje dezelfde aanpak. Dus weer mooie schutbladen en weer snee. Maar in plaats van het metallic goud, zilver, brons, wat we eerder hebben gedaan, gaan we nu voor fel, blauw, rood en groen. De titels worden waarschijnlijk Water, Bloed en IJzer. En waar ik nu mee bezig ben met de agent, is misschien kijken of we weer exclusieve content kunnen krijgen voor in deze boeken. Dat hebben we natuurlijk uiteindelijk voor de Verbannen Koningin kunnen krijgen. Dus dat zijn de exclusieve brieven van Cardan en Jude. En ik hoop dat we zoiets in deze trilogie ook weer kunnen verwerken. Maar daar zijn we allemaal nog over in onderhandeling. Maar het krijgt in elk geval weer een prachtige linnen cover onder de cover. En prachtige illustraties. En dus weer een bedrukt boekblok. Bedrukte zijkanten.
Dus waar hebben wij weer iets over moeten hebben?
Dat sowieso. Zeg, ik heb Holly Black een aantal jaar geleden een keertje gesproken in Antwerpen. Bij de boekenbeurs. Dat was ontzettend leuk. Ze is een hartstikke leuke vrouw. Zou het ooit misschien weer kunnen, over al is het 2 of 3 jaar, dat het fantasygenre toch wel zo groot is dat we zouden zeggen, hey, misschien kunnen we haar een keertje naar Nederland halen? Of zit dat er voorlopig nog even niet in?
Ik weet vanuit bepaalde bronnen dat er wel bepaalde evenementen zijn die hier interesse in zouden hebben. Dus.
Tweede tipje van de sluier van de podcast. We zijn in gesprek over dit najaar.
Oeh.
Ze wil heel graag naar Nederland komen. Dus als het niet dit jaar najaar wordt, dan hopelijk volgend jaar. Maar we zijn er nog over in gesprek. En misschien zelfs om daar een groter evenement van te maken met meerdere van de auteurs van Limited Edition. Dus more to come on that.
Oeh, heel leuk.
Dat was zo
dat is ontzettend leuk om te horen.
Ja, sorry, ik wilde zeggen dat is wel denk ik het algemene tipje wat leuk is om te zeggen. Door het animo wat er ook binnen de uitgeverij groeit, wilden we echt wel graag meer dingen ook organiseren. Vooral ook nu het zo lang niet heeft gekund, omdat iedereen elkaar kan zien. En als we dat kunnen combineren, zou het echt heel vet zijn.
Zeker weten.
Nou, we missen ook sowieso al die boekjes evenementen. Dat is juist het zo leuk om elkaar allemaal weer te zien, want het is eigenlijk gewoon één grote groep die elkaar allemaal kent.
Ik mis het organiseren ervan.
Ja.
Hint, hint. Nee, dus ik hoop dat het snel wel weer kan, inderdaad.
Ja, we hadden natuurlijk een ontzettend leuke boekenclub gepland. Nou, misschien dan met een nieuwe serie volgend jaar. Zou dat toch niet?
Ik weet.
Ja. Goed om te horen. voor de rest dan willen we eigenlijk ook jullie eigen ervaringen horen wat betreft de Elfhamen-trilogie. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie favoriete deel is en bijvoorbeeld het favoriete stuk in de trilogie en bijvoorbeeld ook jullie favoriete personage. Ik ga weer even een bom erop aanvragen.
Dit.
Oké, nou, er zijn geen foute antwoorden, hoop ik.
als je gaat zeggen lok, dan sluit ik bij deze af.
You're leaving the chat, oké. Even denken. Ik heb... Oh ja, trouwens, even van tevoren. Mocht er nu... Er komt een spoiler waarschijnlijk aan. Mocht je die niet willen horen, dan moet je nu even stoppen met luisteren.
Goeie tip.
Ja, toch? Ik weet hoe verschrikkelijk het is als je iets hoort wat je niet wil horen. Maar mijn is eigenlijk een beetje luguwe, want ik denk als eerste aan het uit deel 2 het moment dat Jude gevangen zit onder water. Als mijn favoriete stuk. Maar dat kwam omdat ik dat zo intens geschreven vond en ook zo interessant vond hoe zij met dat idee speelde hoe dat is en wat een lijdensweg dat eigenlijk was voor haar natuurlijk. En wat voor impact dat op haar had. En dat vond ik heel erg goed bedacht gewoon. En goed in woorden gevangen. Dus dat is de eerste week aan denk.
Ja, ik ben ook heel luguber. Het zit misschien in ons bedrijf, maar mijn favoriete scène is de kroning van Dane.
Is het wat?
Echt, ja, dat was heerlijk. Ik dacht gewoon, nou, ik heb sinds de Red Wedding niet meer zo'n leuk feestje meegemaakt. Ik was helemaal fijn.
Volgens mij zijn we er nu wel een beetje doorheen. Ik wil jullie heel erg bedanken om er even bij te zijn. Nog hartstikke leuk om aan te horen. En dat die kleine tipjes van de sluier die we nu hebben. Ik denk dat er genoeg is om naar uit te kijken.
Willen jullie nog iets meegeven aan de luisteraars?
Allemaal. Ja. Wil je nog een laatste tipje van de sluier doen? Laten we dat doen. We en vooral Jill zijn de laatste tijd heel erg druk met het revampen van Best of Fantasy. We zijn daar heel druk met proberen mensen nog meer te betrekken en nog meer die dialoog aan te gaan. En nog meer kijkjes achter de scène. Kijkjes achter de, hoe zeg je dat?
Achter de
schermen. Om de sluier te laten zien. Kijkjes achter de schermen te laten zien. En één daarvan was ook dat we op een gegeven moment hebben gevraagd, nou welk boek moet nou echt vertaald worden? En veel reacties daarop was de Devilbat trilogie, City of Brass, van S.A. Chakraborty. En ik ben heel blij om te melden dat het eerste deel daarvan dit najaar zal verschijnen in een luxe limited edition bij ons.
Yeah, dus dat is het boek dat jullie aan het teasen waren op de Instagram. Want ik heb natuurlijk gas gehad het stalken. Dus ik was wel heel nieuwsgierig welk boek het ging zijn. Dat is hem dus.
Bij deze, ja.
Tof.
Ik hoop dat ik van Jill mocht vertellen.
Jill zit echt zo van, oh help.
Knip, knip eruit.
Oh help.
Nou, ik vind het inderdaad helemaal prima. Ik vind het leuk dat ze er zo achter komen. Maar ik ga het wel nog een keer ook aankondigen online. Dus dan doe ik het daar net alsof het de eerste keer is. Want niet iedereen luistert dit natuurlijk. Dus. Maar,
helaas niet.
Helaas. Maar daar gaan we ook verandering in brengen. Maar dan heb ik eigenlijk ook nog een tipje van de sluier waar we het niet over hebben gehad.
Oh jeetje. Ja. Wat worden we verwend?
Ja. Waar we ook mee bezig zijn geweest. En... daar hebben we heel veel zin in en ik kan daar heel weinig over vertellen, want er staat nog niks online over, omdat het ook in het buitenland nog niet bekend is. Maar we zijn altijd aan scouting natuurlijk wat het gaafste is en wat het nieuws is. En we willen ook niet alleen maar oude series uitgeven, maar ook echt nieuwe auteurs en dan tegelijk uitkomen. En we hebben iets mogen acquireren wat we echt denken dat een classic kan gaan worden. Wat in de buurt komt van Philip Pullman en van J.K. Rowling. Dus dat gaat allemaal waarschijnlijk in 2022 komen. Dus daar moet je onze socials ook allemaal in de gaten houden, want dat komt dan. Maar we hebben er heel veel zin in.
Dus als luisteraars jullie willen gaan volgen, wat is precies de Instagram-account waar ze jullie kunnen vinden?
Op Best of Fantasy.
Een flexfolder, goed zo. Nou, wij zijn tenminste ontzettend benieuwd.
Ja, sowieso. Dus hartstikke bedankt en we spreken de volgende keer.
Ja, heel erg bedankt dat we met jullie mochten praten hier over ons favoriete genre. Superleuk.
Oké, nou, hopelijk heb je genoten van het interview.
Ik wel.
Ja, dat was echt super tof. En we hopen dus ook vaker mensen uit te nodigen voor in de podcast. Dus als je toevallig iemand bent die helemaal verzot is op een bepaald genre, of alles weet van deze auteur, of dat je iemand kent in de uitgeverijwereld waarvan je denkt, deze persoon die moet ook in de podcast komen, laat het ons vooral weten.
En ook gewoon als je bijvoorbeeld iemand hebt waarvan je denkt, die wil ik juist zien in de podcast. Of ja, niet horen, zien, maar horen.
Ja, want, oh, die heeft zo'n mooie stem.
Niet jij dus.
Oké, nou, leuk. mocht je dus inderdaad ideeën hebben, je kan ons gewoon een berichtje sturen op Instagram of Twitter of Facebook. En je kan ons ook mailen via holdmybookpodcast@gmail.com.
Dus kom maar op.
Ja. En volgende keer, ik weet nog niet waar we precies over gaan hebben. Volgens mij, we moeten nog allemaal dingetjes gaan plannen.
Ja, maar we hebben wel leuke ideetjes.
We hebben allemaal leuke ideetjes, dus dat wordt heel erg leuk.
Dus hou ons zeker in de gaten.
Ja, en als je dus aan het lezen bent, terwijl die nieuwe podcast uitkomt, wat doe je dan? Dan zet je je boek aan de kant en dan zeg je, hold my book.